Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is vrijdag. Ik heb afgesproken met een vriend in de kroeg. Dus ik zit daar te wachten aan de bar. 8:10. 8:15. Ik check mijn telefoon. Geen bericht. En uiteindelijk komt hij heel relaxed binnensloffen. 20 minuten te laat. En wat zegt hij? Bedankt voor je geduld. Daar heb ik dus over nagedacht. Is dat een soort optimistisch alternatief voor sorry?
Praten, dat doen we allemaal. Maar wat zeggen we nu eigenlijk met het geluid dat we produceren? De woorden die we kiezen tegen anderen, maar vooral ook tegen onszelf. Ik ben Jessica van Spengen.
En mijn naam is Maaike Baan.
En van Audiohuis is dit Wat zeg je nou? In deze aflevering dus
sorry.
Sorry.
Sorry hoor.
Nou, sorry hoor.
Het kan een nuttig klein woordje zijn. Al zit er aan het strooien met dit woordje ook een andere kant. Het kan je namelijk behoorlijk in de weg zitten.
Ja, ik ben denk ik wel een sorry zeggen. Ik zeg meerdere malen per dag sorry. Tegen mijn hele gezin zeg ik vaak sorry. Mijn zoontje zegt nu ook regelmatig sorry.
Nou, sorry hoor.
Ja, ik zeg wel vaak sorry. Of ik ben aan het overwegen of ik sorry moet gaan zeggen tegen iemand.
Dit is Lisanne en je hoort het al. Zij vindt dat ze te vaak sorry zegt.
Ja, ik heb wel zo'n situatie dat ik dan sorry heb gezegd. En ik achteraf dacht dat is helemaal niet nodig. Of een beetje overdreven. Of dan maak ik mezelf kleiner mee dan dat nodig is. Bijvoorbeeld dat ik een hele erge stressweek op mijn werk gehad. En ik was in een slechte bui. Dan hadden we werk overgelegd gehad met het team. En iedereen moest nog heel hard doorwerken de hele middag. Iedereen had heel erge deadlines. Maar ik ging naar Zeeland. Dus toen zei ik aan het eind van het teamoverleg. Oké, doei, ik ga naar Zeeland. En toen voelde ik me achteraf heel schuldig daarover. En toen heb ik iedereen apart een berichtje in de chat gestuurd met van hey, sorry dat ik het net zei, het was een beetje cru, maar ik had een slechte week en maandag ben ik weer fris. En ik dacht, oh, dat kan misschien verkeerd vallen, want ik ga lekker weg en zij moeten allemaal nog heel hard doorwerken. Dus dat is een beetje lullig van me dat ik dat dan heb gezegd. Dan zeg ik gewoon maar sorry, om dan inderdaad met het idee van, nou, dan is het weer goed of zo. Nou, het stom is ook dat het dan pas zo voelt als iemand ook gereageerd heeft. Dus als ik dat chat van, ja, sorry dat ik dat gezegd heb, maar iemand reageert niet of heeft het berichtje niet gezien of ik hoor niks terug, dan is het nog steeds voor mij niet goed tot diegene heeft gezegd dat er niks aan de hand is. Meestal is het niet nodig om sorry te zeggen. Je stelt je wat nederiger op of je gaat excuses maken voor iets wat helemaal niet zo erg is. Ja, vaak werkt het wel. Het werkt dus wel. Omdat mensen meestal zeggen, er is niks aan de hand. Dan denk ik, oh, oké, denk dan. Maar het kan ook een beetje tegen je werken. Want als je bijvoorbeeld mensen moet met aansturen op je werk of gewoon iets voor elkaar moet krijgen of gewoon soms wat steviger of wat duidelijker moet zijn, dan moet je dat gewoon niet doen. Bijvoorbeeld als ik een collega's vraag van, willen jullie voor vrijdag dit aanleveren? En dan vervolgens een opmerking maak, sorry dat ik dit zo op korte termijn jullie vraag. Maar het is een beetje druk. Dat laatste hoef ik helemaal niet achteraan te zeggen. Je zwakt het dan gewoon af. Maar misschien dat er ook, ja, dat is echt heel, dat vind ik echt heel erg, als het in de podcast terechtkomt. Maar misschien dat vrouwen toch op een bepaalde manier gevoeliger zijn voor sociale interactie. En dat is gewoon volgens mij gewoon zo. Maar het sterke van heel generaliserend hoor, maar dat mannen zich er gewoon of daar minder oog voor hebben of zich er minder van aantrekken en er minder last van hebben. Want ik vind mannen vaak juist ook heel fijn, want dan kan je gewoon van alles tegen roepen en het maakt helemaal niet uit. Ik hoef helemaal geen sorry. En als ik sorry zeg, lachen ze me vaak uit, zeg maar. Dus dat is juist fijn van mannen. Ja, ik heb er wel last van. Het wordt wel beter, maar ik heb er wel last van. Dus ik zou er wel vanaf willen.
If you're beginning and ending your sentences with sorry. Sorry. Sorry about that. Sorry. That thing earlier. Sorry. Sorry. Is this a good time? Sorry. Can I come in? Sorry. Can I speak? Don't be surprised. if there's nothing left of your confidence at the end of the day, because you've given it away with every needless, useless apology.
Maaike, jij bent hier eens verder ingedoken. Wat kwam je tegen?
Nou, dit audiofragment wat je hoorde was uit een TED-talk van een Canadese socioloog, Maya Jovanovic. Wat zij zegt is wel interessant. Zij zegt dat je met elke onnodige sorry een stukje van je zelfvertrouwen weggeeft.
Ja, dus dat je jezelf kleiner maakt eigenlijk, hè? Onnodig.
Ja, precies.
Ja. Maar wanneer is het woord sorry dan wel op zijn plek?
Nou, daar was ik dus ook benieuwd naar. En toen kwam ik dit boek tegen. Het heet Sorry Hoor van een Amerikaanse psycholoog, is het Harriet Lerner. Interessant voor de sorryzeggers onder ons om hier eens om doorheen te bladeren. En nou, zij zegt, sorry zeggen heeft wel degelijk betekenis als je het woord maar op het juiste moment en op de juiste manier gebruikt. En dan maakt ze onderscheid tussen twee functies. En de eerste is dat je verantwoordelijkheid neemt voor iets wat je hebt gezegd of gedaan.
Ja, maar dan denk ik, dat doen we toch altijd? Want je zegt toch ook weer niet zomaar sorry?
Nou, stel, ik gooi een kop koffie over jouw nieuwe broek. En als ik dan alleen maar zeg sorry, terwijl ik ook even kan helpen om het schoon te maken, dan neem ik niet echt verantwoordelijkheid.
Dan ben je er makkelijk vanaf.
Ja, precies.
Ja. En wat is dan het tweede, wat ze zegt?
Nou, bij die tweede functie gaat het er niet om dat je verantwoordelijkheid neemt, maar dat je empathie toont. Dus dan zeg je sorry om te laten zien dat je meevoelt met iemand.
Oké. Okay. Dus dat, maar zij is Amerikaanse, want ik denk dan de Engelsen en Amerikanen die zeggen natuurlijk ook sorry op een andere plek. Hè? Dus bijvoorbeeld sorry for your loss als iemand is overleden bijvoorbeeld.
Ja, in zo'n geval zeggen wij inderdaad geen sorry. Dan zouden we eerder zeggen, ik vind het heel erg voor je. En het valt ook wel op inderdaad, de Britten die zeggen het inderdaad wel vaak en makkelijk. En je kan je afvragen waarom.
Ik denk Engelanders zijn heel veel bezig met beleefd te zijn de hele tijd. We willen niet mensen boos maken of onzeker maken. We doen ons best de hele tijd om conversaties netjes te houden.
Henry komt uit Engeland. Vanwege werk verhuisde hij 6 jaar geleden naar Nederland.
Als we willen iets tegen de zin van iemand zeggen, dan willen we een manier vinden om dat zo goed mogelijk te zeggen. Zonder iemand kwaad te maken of gewoon het ongemakkelijk te maken.
En dan bedoel je bijvoorbeeld iets van kritiek geven of zo?
Ja, dus in Engels, als we iets niet leuk vinden, zouden we zeggen, that's interesting. Maybe. In plaats van, nee, dat is echt een slecht idee. Dan willen we altijd alles heel zacht maken voor mensen. Omdat, ja, we willen dat alles in conversatie en met taal soepel loopt. Heel vaak zeggen mensen dat wij gebruiken die woorden en wij menen ze niet.
Wat is een voorbeeld van een situatie waarin een Brit sowieso sorry zou zeggen en een Nederlander waarschijnlijk niet?
Ik denk in Amsterdam heb je heel veel expats en ik ben een daarvan. Al die expats zijn heel veel aan het klagen over de bediening in de horeca. Dat het allemaal heel slecht is. En ik denk dat het gaat gewoon over dat in Engeland of Amerika, als het druk is en als je iets bestelt, en als het niet binnen de 20 minuten komt of 30 minuten, dan zou de bediening echt tegen je zeggen, oh sorry, het is echt heel druk, maar we doen ons best. Willen jullie een gratis biertje of een gratis dessert? We gaan het zo snel mogelijk opjagen voor je. Maar in Nederland, als het heel druk is en als het gewoon meer dan een half uur is en je zegt tegen iemand, hey, waar is mijn eten of mijn drank? Dan zou ze zeggen, ja, het is gewoon druk. Kijk nou, kijk hoeveel mensen zitten hier. Ze kunnen gewoon zien dat het heel druk is. Dus dan is gewoon logisch dat het extra tijd zou kosten.
Ja, dus daarmee zeggen ze eigenlijk, het is niet mijn schuld. Het is de situatie, dus ik ga daar ook geen sorry voor zeggen.
Ja, precies. Als jij wilt naar mijn restaurant toekomen op de drukste dag van het jaar, dan is het eigen schuld. Dan kan je ook gewoon ergens anders gaan een drank halen. En dat is de reactie dat mensen krijgen uit Engeland en Amerika. En zijn echt geschrokken.
Mike, als je hem zo hoort, dan vinden zij eigenlijk dat wij te weinig sorry zeggen.
Ja en nee, want Henry zelf ziet er ook wel het voordeel van om niet de hele dag met het woord sorry te strooien. Vanwege de kracht ervan. En dat merkt hij ook thuis bijvoorbeeld. Hij heeft namelijk een Nederlandse vriendin. En zij gaat wat spaarzamer met sorry om dan hij.
Terwijl dat ik gevoelig ben voor sorry of niet sorry zeggen. En directe conversaties met mijn vriendin. Op de andere kant ben ik ook echt heel blij. Omdat ik weet dat wanneer zij sorry zegt. Zij bedoelt het. En het, dan heeft het meer waarde dan gewoon sorry de hele tijd zeggen.
Sorry, het is zo'n kort woordje. Soms met veel en soms dus met weinig waarde. Want daar zit het hem in. De waarde die je verbindt aan het woord sorry. Zo zegt Bouke de Boer. Hij is oprichter van NTI NLP in Limmen. En NLP, dat staat dan voor neurolinguistisch programmeren. Het draait bij NLP allemaal om wat doet de taal die je spreekt met anderen, maar vooral ook, heel belangrijk, met jezelf.
Je bent verantwoordelijk voor je communicatie en de respons op je communicatie. En op het moment als ik dan iets doe waarbij achteraf niet de boodschap goed is overgekomen, dan zei ik vroeger, ja, dan had je maar beter moeten luisteren. En nu is het zo, hey, verrek, dat kan ook nog met mezelf te maken hebben. En dan heb ik wel eens mijn verontschuldiging aangeboden. Maar er is nog een andere overtuiging die ik ben gaan integreren. Alles gaat zoals het moet gaan. Dus je doet iets niet zomaar. En of het achteraf wel of niet handig is, dat wordt anders. Maar als mensen constant sorry zeggen, dan voel ik me ook wel eens een beetje, ja, je maakt je klein en dan ben je er maar vanaf. En dan voel ik wel eens een beetje, neem je wel compleet verantwoordelijkheid voor datgene wat je hebt gezegd. Dus het woord sorry is voor mij wat beladen geworden. Of beladen misschien een groot woord, maar ik ben daar wat minder happig op.
Jij zegt net, je verontschuldigingen aanbieden of sorry zeggen, is dat hetzelfde?
Nee, voor mij niet.
Wat is het verschil?
Nee, kijk, als ik mijn verontschuldiging aanbied, dan zal ik het ook altijd omschrijven. We hebben toen aan dat en dat gezegd, we hebben toen aan dat en dat gedaan. Ik vind achteraf dat ik dat niet heb gedaan. Dus dan bied ik mijn verontschuldiging aan. En het woord sorry, ja, mensen, oh ja, sorry. Ja, en neem je dan verantwoordelijkheid voor wat je gedaan hebt? Dat voel ik vaak niet. Dus het gaat niet specifiek om het woord, maar het gaat me ook meer om de handeling die daarmee verbonden is. Want er zit een dynamiek onder. Sorry, dat zeg je alleen als je iets gedaan hebt wat je misschien niet had moeten doen. Dus de dynamiek die er ons zit, je hebt je schuldig gemaakt aan iets. En wij willen graag onschuldig maken. Zijn. Dus op het moment als je dan zegt sorry, ja, nou, sorry dat ik me schuldig heb gemaakt. Mensen snappen dat trouwens heel vaak niet, hebben geen idee dat dat erachter zit. Oké, dus met sorry, nu ben ik weer onschuldig. Ja, wacht even, maar zo werkt het niet. Dus je hebt er ook wel iets meer te doen. Je hebt iets te doen om geven en nemen in balans te brengen. Ik doe veel coaching, natuurlijk veel training. En op een gegeven moment komt er een meneer die ik ken en die wil een coachinggesprek. Die man vertelt dat hij consensus heeft gehad dat zijn vrouw naast hem een andere relatie had. Dus toen heb ik gezegd, we praten over schuld en onschuld. Onder de dynamiek van schuld en onschuld zit de balans tussen geven en nemen. Zij heeft genomen en hij gegeven. Dus de vraag die je dan hebt te stellen, wat moet zij zodanig doen dat voor jou geven en nemen weer in balans is? Nou, dat vond hij een prachtige vraag, zo had hij er nog nooit naar gekeken. En toen kom ik hem een maand of wat later tegen. Ik zeg, en ja, zegt die Bouke, ze heeft sorry gezegd. Dat was voor mij voldoende. En toen was ik dus echt helemaal verbaasd. Oké, maar als het voor jou werkt, dan werkt het voor jou.
Maar zeg jij dan eigenlijk ook dat je, wat eronder ligt, die dynamiek die eronder ligt, dat je een soort, je macht, dat klinkt misschien wat hard of wat, misschien niet passend in dit verhaal, maar dat je wel uit balans bent met elkaar. Dus dat je niet meer op één niveau met elkaar bent.
Nou kijk, ik zie jouw handen bewegen. Afhankelijk van wat er heeft plaatsgevonden. Wat is er gebeurd? Waardoor die balans verstoord is.
Ja, ik gaf met mijn handen inderdaad de balans
exact,
aan. Ja.
Exact. Als dat een heel klein beetje is, nou, zou ik me kunnen. Ja, sorry, dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. Maar als die verhouding wat groter is, wat vaak het geval is, ja, dan is sorry absoluut niet voldoende. Want dan ga je de geven nemen in balans brengen. Dus daar heb je dus wat meer voor te doen.
Gisteren op de snelweg.
Tegen wie?
Een andere automobilist die ik verder niet ken. Maar dus inderdaad, die enkele seconde daarvoor wel de huid had volgescholden. Maar ik had ongelijk. Je communiceert niet echt met hem. Maar dus inderdaad, ik was hem dus inderdaad wel heel erg aan het vervloeken. En toen kwam ik erachter. Dus dat van, eigenlijk was ik het zelf die niet zo netjes aan het rijden was.
En toen, hoe heb je toen sorry gezegd?
Hardop. Tegen hem, maar dus dat van, ja, je zit in een auto, dus dat, ik denk niet dat de boodschap heel erg is overgekomen, maar je hebt dus net wel in, laten we zeggen, qua karma, toch wel een beetje ja, de excuses aan het heelal en aan hem gemaakt.
Het was aan collega's, omdat ik zijn klusje moest laten doen, wat echt heel stom is. En toen dacht ik van, het moet wel gebeuren, maar echt sorry dat jullie dit moeten doen. Dus dit wil je, ik snap dat je dit eigenlijk liever niet wil doen. Ik ook niet. Maar dit moeten we eigenlijk met z'n allen doen. Dus ja, sorry dat dit je dag vergalt, zeg maar.
Ik ben in tranen uitgebarsten in een training. En toen ben ik dus weggegaan. En toen heb ik sorry gezegd. En daarna heb ik ook nog even extra mijn excuses aangeboden. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen.
Nee, maar toch had je wel het gevoel dat je dat moest doen.
Omdat iemand anders ook zijn best heeft gedaan om iets te organiseren. Ja, en dan, dat het mijn gevoel is daar dan uiteindelijk... Ja, mij overnemen en dat ik er dan niet kan bij zijn, dat is dan natuurlijk niet heel netjes of zo. Zo voelt dat.
Ja, ik weet het nog, ja, voor de corona dat ik een ruzie met mijn collega heb gehad. Weet je. Want ik werk in de kroeg, in de keuken. En ik was een beetje dronken eigenlijk. En toen heb ik iets verkeerd tegen hem gezegd. Hij vond het niet leuk, weet je. Maar de volgende dag toen ik nuchter was, heb ik sorry tegen hem gezegd. Ik kon er niet slapen eigenlijk, wat jullie zeggen. Dus shit, wat heb ik nou gedaan?
Wil je vertellen wat je had gezegd? Of,
Nou, dat was niet prettig maar eigenlijk. Ik heb tegen hem gezegd, jij loopt over je mijn vrouw, mijn vriendin. Maar je vrouw is een weet je wel. Dat ik heb, dat was een beetje...
En toen je sorry zei, de volgende dag, hoe reageerde die toen?
Ja, ik kijk me aan en zeg maar, doe nooit meer doen, weet je wel. Ik zeg, nee, dat was niet leuk.
Nee.
Dus ik zeg, nee, doe je niet meer natuurlijk.
Maar is het nu weer goed?
Het is zo goed. We zijn goede vrienden natuurlijk, goede collega.
Nou, we hadden ruzie over dat ik chaotisch ben en altijd alles laat slingeren. En toen was hij boos geworden dat ik de wc-rol niet had vervangen en zo. En toen had ik allemaal op gereageerd en toen had ik gezegd... Ik vind het helemaal goed dat ik meer moet opletten met opruimen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar sommige dingen vind ik gewoon niet nodig. En het vervangen van een wc-rol vind ik echt onzin. Dus dat wil ik wel doen om jou een plezier te doen. Maar dat is niet iets wat je standaard van me moet verwachten. En toen later dacht ik erover. En toen dacht ik, misschien is dat inderdaad toch wel een beetje asociaal of zo. Om dat niet te doen of zo. Het was echt een heel nieuw inzicht voor mij dat het asociaal kon zijn. Dus toen heb ik gezegd, misschien moet ik toch... dan ook mijn best doen om die toiletrol op te hangen. Dus dat is dan misschien een soort sorry of zo.
Ja, ja.
Weet ik niet.
Als ik aan jou vraag, waarom is taal zo belangrijk? Er is maar één echte reden waarom taal zo belangrijk is. En het mooiste zou het zijn als we dan praten over bewustzijn... dat iedereen dat dus gaat begrijpen.
Ik denk dat taal belangrijk is omdat het onze manier is... wat ons onderscheidt van... Nou ja, dieren trouwens hebben hun eigen taal waarschijnlijk. Maar ja. Om in ieder geval verbinding met dezelfde soort te kunnen maken, namelijk de mens.
De enige echte reden is dat taal zo belangrijk is, omdat het alles en alles en alles en alles over jouw wereldmodel zegt.
Je wereldmodel. Als jij iets zegt, zo zeggen ze binnen de NLP, dan laat je daarmee zien hoe jij denkt. En hoe jij denkt en naar de wereld kijkt, dat wordt weer bepaald door je opvoeding, je opleiding, je ervaringen. En die kijk op de wereld, die uit je in taal.
Niet alleen de taal met de woorden, maar dat is ook wat je ziet in de uitstraling van iemand zijn gezicht of in zijn onbewuste processen met zijn fysiologie, maar ook de tonaliteit. Alles, en als je dat eenmaal in de gaten hebt, daarom is taal zo belangrijk.
Stel dat je een hele rij mensen naast elkaar zou zetten. Zou je de sorry-zeggers van die mensen die altijd maar de hele dag... Zou je die eruit halen? Zie je dat aan mensen?
Nee. Nee. Heel vaak zie je dat mensen zich met sorry, maar sommige mensen hebben dat primair. Ja, sorry, ik ben te veel geweest. Nu maak je wat klein.
Die gaan zo met die handen zo doen van, exact, en pas op voor ik ben
elke,
er niet.
Exact, en pas op voor elke generalisatie.
Maar zijn mensen doorgaans zich ervan bewust dat die taal zo belangrijk is?
Nee,
want,
nee, mensen hebben geen idee nog. Als je me nu zou vragen, ik ben de meest enthousiast, nou dat weet ik niet. Maar ik ben zo enthousiast over taal. Omdat ik snap dat het alles over jouw wereldmodel zegt. Ik vertel heel vaak een mooie metafoor. Hij is heel kort klein. De oude Indiaan zit voor zijn wigwam met een kleinzoon. En de kleinzoon die zegt, opa, het is net of er twee wolven in mijn hart vechten. Net alsof ze strijd hebben. En de een is meedogenloos, wraakzuchtig, gemeen en onaardig. En de ander is zo liefdesvol, zacht en teder. Wie van de twee gaat de strijd winnen, opa? Nou, we weten het antwoord. Dan zegt opa, diegene die jij te voeding geeft, die jij te eten geeft. Nou, energie gaat daar waar jij je aandacht op richt. Vanuit NLP kan het centraal zenuwstelsel kan geen ontkenning vasthouden. Richt je op datgene wat je wilt en niet op datgene wat je niet wilt. Maar als jij een laag zelfbeeld hebt en je houdt niet van jezelf, ja, dan kan ik wel zeggen, ga lekker positief praten, maar dat gaat niet werken.
Dit is geen toeval volgens mij dat we van het woord sorry naar een laag zelfbeeld komen, toch?
Pas op voor de generalisatie. Ik ben heel wars van generalisaties. Maar generaliserend mag je zeggen, als mensen te makkelijk sorry zeggen, dat het ook een voorbeeld is van klein maken. En misschien past dat ook wel bij mij. Ik ben niet voor niks 2 meter. Ik heb me heel groot gemaakt. En ik denk dat daarom voor mij van huis uit het woord sorry ook niet zo'n 1, 2, 3 voorhanden ligt. Dus dat heeft ook al te maken met mijn hele achtergrond. En ik denk dat het voor iedereen wel telt, ja.
Ja. Het is wel zo dat wat je hier bij het NLP-instituut doseert ook, is patronen. Nou, het is niet voor niks dat woord gebruikt wordt. Dit is iets wat sommige mensen natuurlijk de hele leven gewoon op een bepaalde manier gedaan hebben. Hoe ze gedacht hebben, hoe ze gesproken hebben. Het is ontzettend moeilijk om dat te veranderen. Hè? Dus als jij zo'n sorry-zegger bent of iemand die zich de hele tijd klein maakt, hoe doe je dat?
Als jij zegt dat het heel moeilijk is om te veranderen, ja, dan klopt dat. Dan is het heel moeilijk. En ik denk dat het heel simpel en heel makkelijk is.
Maar het is het wolvenverhaal.
Exact. Ja. Exact. Maar wij zijn zo met de paplepel ingegoten dat ja, maar het is moeilijk en veranderen is moeilijk. En is helemaal niet.
Maar niet iedereen wil een NLP-traject gaan doen misschien. Wat zou jouw tip zijn? Wat zeg jij tegen mensen die sorry zeggen en die zeggen, ik wil er eigenlijk wel vanaf. Ik wil daar wel mee stoppen, maar ik weet niet zo goed hoe.
Ik denk dat de eerste stap is de bewustwording, dat je wat gaat snappen dat er een dynamiek achter zit. Van schuld en onschuld, van geven en nemen.
Je hoort ook steeds meer mensen die zeggen, ik vervang het. Bijvoorbeeld niet sorry dat ik te laat ben, maar bedankt dat je even op me wilde wachten.
Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Ik hou er wel van.
Maar werkt dat?
Ik denk dat het voor mij, ja. Want je gaat toch niet bewust te laat komen. Je gaat toch niet bewust dingen doen. Het overkomt ons ook of er gebeurt heel veel. We zijn ook allemaal slachtoffer. We zijn allemaal slachtoffer van dingen. Maar slachtoffers zijn dus optioneel. En dat vind ik ook wel leuk in het kader van sorry. Ja, soms gebeurt er wat. En dan is het veel mooier om dat een beetje te gaan herkaderen. En dan moet je ook weer uitkijken. Dat als je 3 uur te laat komt. Weet je, het moet ook weer in verhouding zijn. Dus wees in contact met de realiteit.
Maar dit valt onder herkaderen.
Dat
hè?
Is dus, een soort herkaderen.
Dus ja. wat doe je dan eigenlijk? Je pakt een situatie. En daar ga je anders naar kijken.
Exact.
Kunnen we zonder sorry?
Zo. Ja, in principe kan je zonder alles. En ik denk dat het zo mooi in ons collectief zit, dat het ook wel heel veel positieve eigenschappen kan hebben. Het zal zeker niet mijn intentie zijn om hier nu te zeggen, je moet helemaal geen sorry meer zeggen. Het gaat meer om dat mensen wat bewuster worden met wat voor motivatie of wat voor sturing zeg je het. En je snapt ook dat als het heel groot is, en dan helpt sorry niet. Is het een klein dingetje bijvoorbeeld omdat je tegen iemand aanloopt of zo. Joh, hop, sorry. Nou, prima. Waarschijnlijk, ik denk dat ik ga er eens op letten. Maar dan denk ik dat ik het ook wel zeg. Maar ik ben er niet zo bewust.
Ik hoor jou toch wel zeggen dat we best misschien niet zonder sorry kunnen. Maar wel een stuk minder eigenlijk dan.
Ja, absoluut. 100%. 100%. En dat gaat over bewustwording.
Het begint dus met bewustwording. En als wij ons ergens bewust van zijn geworden, is het wel hoe vaak we het zeggen. Zeggen, zeiden of schreven. En jij misschien nu ook.
En daar nemen wij natuurlijk de volledige verantwoordelijkheid voor. Dus sorry